Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 27. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen u zondag 11 en wij zingen daarna van Psalm 115, het zevende vers. Wij noemen u Psalm 115, vers 7. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot, hij zal ze groter maken. Er en ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Antwoord: omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen bij zichzelf of ergens anders zoeken? Antwoord: nee. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus, ofschoon ze met de mond in hem roemen. Want van tweeën één: of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in 2 Koningen 5 en lezen de versen 1 tot en met 9. Wij noemden u 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 9. Naaman nu de krijgsoverste van de koning van Syrië was, een groot man voor het aangezicht van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven, zo was deze man een strijdbaar held. Doch meelaats, en er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van de Aman was. Deze zei tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zei de koning van Syrië: ga heen, kom en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilvers en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo, wanneer u deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Aman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei: ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw kleren gescheurd? laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de eerste drie versen van dit schriftgedeelte, 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 3. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heere aan de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held. Doch melaats, en er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. Deze zei tot haar vrouw: och, of mijn heer waarde voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, dat het ons een voorrecht zal zijn in uw huis te zijn, ondanks de warmte, dat we zo door de kracht van de evangeliebediening mogen worden aangesproken, dat we niet anders begeren dan te drinken van het water des levens om niet. O, dat we ons mogen laven, Heer, aan dat water dat U wil geven. En niet met mate. Die dorst heeft, zegt U, die komen en die wil, die nemen van het water des levens om niet. O, misschien zijn er wel die dorstig zijn, dorsten naar de waterstroom, gelijk een het schreeuwt tot U. O Heere, zo het hart tot U op te heffen. En dan zendt U dienaren om uit te delen en niet met mate. O, dat we dan vanmiddag gewaar mogen worden, Heere, dat U werkzaam bent door uw Heilige Geest, zowel in het spreken als in het luisteren. En laat dan niets ons hinderen. En laat dat woord zijn kracht doen tot levendmaking van hen die nog dood zijn door de zonden en door de misdaden. Maar ook tot verkwikking van hen die dorsten naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En dat uw kinderen zich mogen laven te midden van dit leven dat soms het karakter van een woestijn in zich heeft. Wat kan het zwaar en moeilijk zijn in ons leven. En dan die oase van uw huis te mogen kennen, waar we ons mogen verlustigen in U, o Heere Jezus Christus. Wees ook met hen die met ons meeluisteren. Schenk ze ook uw zegen. En laat alles in orde en stichting geschieden, dat niets de rust van uw huis zal verstoren. En dat jongeren en ouderen zich laten gezeggen door het woord dat van u entwege gesproken staat te worden. We bidden het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Ik heb maar een enkele mededeling voor u. Volgende week zondag 28 juli hoopt in de morgendienst dominee Burggraaf uit Wekerom voor u voor te gaan. En in de avonddienst dominee Lohuis uit Scherpenis. De eerste collect is bestemd voor het kerkbeheer en de tweede voor het onderhoudsfonds. Van harte aanbevolen. Wij gaan samen zingen van Psalm 86, de versen 3, 5 en 6. Wij noemen die Psalm 86, vers 3, 5 en 6. Gemeente ontmoette vandaag een jong meisje dat de roversbende uit haar land Israël is weggeroofd. Ze wordt als slavin verkocht op de slavenmarkt in Damascus, de hoofdstad van Syrië, en komt dan terecht in het huis van de befaamde Syrische generaal Naaman. Een onmogelijke weg. Maar deze weg wordt door de Heere gebruikt om Naaman uiteindelijk gebruik te laten maken van de diensten van de profeet Elisa in Samaria. Met het doel om Naaman te genezen, maar daarboven om deze heiden ook te brengen tot geloof en tot bekering. Het is een aangrijpende geschiedenis en tegelijkertijd ook een diep ontroerende geschiedenis. En één ding staat voorop. En dat is het behoud van u, jou en mij. De prediking van dit slavinnetje wil ons allemaal leiden tot die meerdere Elisa, de Heere Jezus Christus. Of we nou jong zijn of oud, ziek of gezond, hebben we allemaal nodig om voor het eerst en telkens weer opnieuw gebruik te maken van de diensten die de Heere Jezus Christus aanbiedt. Die het zelf gezegd heeft dat de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Kernachtiger als dat hij het zelf gezegd heeft, kan ik het niet zeggen. Wat wilt gij dat ik u doen zal? En dat is ook hetgene wat hij vanavond tot ons zegt. Wel nu, de geschiedenis over dit jonge slavinnetje begint merkwaardig genoeg in dat eerste vers bij een machtige Syrische generaal. Naaman heet hij, dat betekent de lieflijke, de vriendelijke, de aangename. En waarschijnlijk heeft deze Naaman zijn naam eer aangedaan. Als je hoort hoe later zijn slaven over hem spreken, ze noemen hem zelfs vader. Dus waarschijnlijk is hij heel goed geweest voor degene die tot zijn huis behoorde. Naaman is opperbevelhebber van het Syrische leger. Even tussen haakjes, dat is hetzelfde Syrië als dat land dat vandaag de dag eigenlijk dagelijks in het nieuws is met de hoofdstad Damascus. Waar al 2 jaar zeg maar gerust een godsdienstoorlog woedt. Waar inmiddels al meer dan 100.000 mensen om het leven zijn gekomen. Wel nu, Naaman was een machtig generaal. Bovendien was hij bijzonder succesvol. Hij had met zijn legers gezorgd voor een vrij en machtig Syrië. En daardoor was hij in hoog aanzien, zowel bij zijn heer, dat wil zeggen bij zijn koning, als ook bij het volk. Zijn koning respecteerde hem heel bijzonder voor zijn vakmanschap als generaal. Kortom, hij wordt hier getypeerd als een krijgsheld, een oorlogsheld. En die plegen roem te hebben, wij herkennen dat ook wel vanuit onze eigen Europese oorlogsgeschiedenis. Denk eens terug aan de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn generaals die naam hebben gemaakt, die we allemaal nog kennen vanuit de geschiedenisboeken. Wellicht ook omdat we in die tijd al leefden. Ik denk bijvoorbeeld aan Dwight Eisenhower, de generaal uit de Verenigde Staten. Later nog president geworden zelfs van Amerika. Ik denk aan Charles de Gaulle, beroemd generaal uit de Tweede Wereldoorlog, uit Frankrijk, later president geworden van de Franse Republiek. Montgomery niet te vergeten, de Engelse generaal. En dan ook al behoorde die dan tot het vijandelijke kamp, maar daarom was het wel een geweldige generaal, generaal Rommel, die leiding gaf aan de Duitse legers. En om naar wat meer recentere geschiedenis toe te gaan, waar vele jongeren ook nog wel weet van hebben, de inval in Irak onder leiding van de beroemde generaal, hij is inmiddels al overleden, Norman Schwarzkopf. Stormy Norman werd hij genoemd, vanwege zijn stormachtige succes in de aanval op het Irak van Saddam Hussein. Dus beroemdheid aan generaals is ons niet vreemd. En zo stond Naaman dus ook in hoog aanzien. Maar dan zegt de schrijver van het boek Koningen er wat bij. En dan komt dat hele aanzien van Naaman een heel ander daglicht te staan. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Naaman ontving de roem. Maar de Heere laat hier horen. Wie er uiteindelijk voor verantwoordelijk is. Dat is de Heere zelf. De Heere had door hem de Syriërs verlossing gegeven. Dat wil ons dus leren vanavond dat de Heere ook niet alleen de geschiedenis van zijn volk Israël bepaalt tot op de dag van vandaag, maar ook de geschiedenis van alle heidenvolk. In dit verband dus het volk van Syrië. Dus niet Naaman heeft Syrië verlossing gegeven. Nee, de Heere heeft door Naaman Syrië verlossing gegeven. En dat tref je nou niet alleen hieraan, dat de Heere zich bemoeit, daadwerkelijk bemoeit met de geschiedenis der volken. Maar bijvoorbeeld de profetieën van Jesaja zijn ook gericht tegen de volkeren die het volk van Israël omringen. Denk aan de profetie van Jesaja tegen Egypte, tegen Babel, tegen Assyrië, tegen de Filistijnen, tegen Moab, tegen het Moorenland. Ezechiël met zijn profetieën tegen Tyrus en Sidon, tegen Egypte, tegen Edom. Jeremia tegen Ammon, Syrië, Arabië en dan maak ik nog maar een selectie. U zult nog veel meer volken kunnen vinden in de Bijbel. Dus de Heere bemoeit zich daadwerkelijk met de geschiedenis van de heidenvolken. De volken die op het wereldtoneel een plaats hebben. En hij bemoeit zich ook daadwerkelijk kennelijk met het slagveld. Met de oorlogen die gevoerd worden. De Heere heeft Syrië verlossing gegeven. Een klein detail. De Heer bemoeit zich ook met de pijl die een Syriër in eenvoudigheid, dat wil zeggen in het wilde weg, afschiet. Hij heeft er nog één over en hij denkt, schiet er maar. En die pijl die treft precies koning Achab. En dat betekent zijn dood, zijn levenseinde. Dus zo bemoeit de Heer zich ook met oorlogsvoering. Er zijn zelfs Joodse geschriften waarin gezegd wordt dat die soldaat die in eenvoudigheid zijn pijl afschoot en Achab trof, Naaman geweest zou zijn. Of dat zo is, laten we maar in het midden. Maar het is toch wel een aardig detail om dat aan u te vermelden. Wel nu, als je dit zo hoort, dan kun je eigenlijk geen gelukkiger mens voorstellen als Naaman, een toppositie, succesvol, aanzien en eer bij koning en onderdanen, gevierd en bewierookt, en dan ineens. Melaats. In mijn Bijbel staat doch, maar er staat schuin gedrukt. Dat betekent dat er niet staat. En misschien als u dat woordje doch wegdenkt, dat het nog harder aankomt, lijkt het wel. Een strijdbaar held. Melaats. Het is net of het licht wordt uitgedraaid. Rijkdom, eer, aanzien, macht. Het verbleekt als de dodelijke kwaal zich aandient. En het kan niet anders of er zijn er onder ons die dat van nabij hebben meegemaakt. Dat zich een dodelijke kwaal aandient in het gezinsleven, in het familieleven. En dan kan er zoveel geluk en voorspoed niet zijn. Maar dan valt als het ware het doek over je leven. Alles hebben, want het was met deze man zo. Je had nou werkelijk alles. En dan klinkt dat doodvonnis. Melaats, kennelijk is deze ziekte nog in het beginstadium geweest, want hij functioneerde nog steeds. Bovendien zal het wel zo geweest zijn dat er in Syrië niet zulke strenge reinigheidswetten golden als in Israël. U weet, als de priester melaatsheid vaststelde, dan werd een Israëliet onmiddellijk uitgebannen uit de samenleving. Omdat het zo ontzettend besmettelijk was. Maar hoe het dan ook geweest is, deze man is diep ongelukkig geweest. En dan gaan we naar het tweede vers. Dan verplaatst het beeld zich ineens naar dat kleine Joodse meisje. Een slavinnetje. Een kind wat totaal niet in tel is. Is als een stuk koopwaar verkocht op de markt in Damascus. U merkt wel, we gaan van het ene drama naar het andere drama. Dit kind, er zijn heel veel kinderen en jongeren in de kerk. En dat is altijd heerlijk om te zien. Ik preek ook nog alles in gemeentes waar je denkt, hoe moet dit ooit nog terechtkomen? Zie alleen maar oude mensen zitten. Maar dit is nog een gemeente waar een geweldig potentieel aan jongeren aanwezig is. En de kinderen, jullie zijn de generatie die bestemd zijn voor de dienst aan de Here. En ik maak van deze gelegenheid gebruik om jullie aan te zetten om de Here jong te zoeken. We gaan van een meisje horen, 15, 16 jaar oud, hooguit. En die blijkt de Here te vrezen. En wat een gelukkig kind is dat geweest. En wat heeft ze veel mogen betekenen. Juist omdat ze de Here vreest. En dat geldt niet alleen het meisje, dat geldt ieder kind van de Heer. Dan kom je heel anders in de werkelijkheid van dit leven te staan. Dan komt je leven te staan in het perspectief van zaligheid. Van eeuwig behoud. Van een toekomst. We leven alle naar een levenseinde, dat is onvermijdelijk. En je bent veel sneller aan het einde dan dat je verwacht. En er zijn heel veel mensen die worden helemaal niet oud. Wij denken dat wel, maar we weten uit de praktijk dat dat niet zo is. Maar wat is het heerlijk als je nou mag weten, Heere, dat leven wat u mij hier geeft, is een leven dat aan u gewijd mag zijn, opdat ik straks eeuwig mij aan u verbonden zou mogen weten. Samen met al die miljoenen anderen die de Heer Jezus Christus hebben lief gekregen. Goed, dit kind was bij pa en ma, vader en moeder thuis. Gelukkig onbezorgd leven. En dat is die heerlijke tijd van je jeugd. Dan heb je geen zorgen. Dan leef je, zo zeggen we dan, uit de korf zonder zorg. Weet je wie er bezorgd is voor jullie en wie zich zorgen maakt om jullie? Dat zijn je ouders. Die maken je zorgen en jij mag genieten van het leven van elke dag. En zo is dat ook met dat meisje geweest. En dan ineens is daar die zwarte dag, die nachtmerrie in haar leven. Want het dorp wordt overvallen door roversbende. Bende van vrede, meedogenloze mensen die het dorp waar ze woonden in een no time leeg plunderen. Vrouwen verkrachten, zo ging dat. Ongecontroleerde benders, mannen doden. En jongens en meisjes meevoerden om als slaven te verkopen. En verder alles mee roofden wat tot hun garing diende. En zo is dat kind uit haar dorp geplukt. Wat een traumatische ervaring moet dit voor het kind geweest zijn. We weten niet wat er met haar vader en moeder gebeurd is. Het zou best kunnen zijn dat haar vader voor haar ogen vermoord is geworden. Het zou best kunnen zijn dat haar moeder voor haar ogen verkracht is geworden. We weten het niet. Maar dat was gangbaar. Bij deze invallen. Zoals het nog steeds gebeurt. In Afrika. Je hoort dat iedere keer weer. Dat bendes dorpen overvallen. Mannen doden. Vrouwen verkrachten. Kinderen meevoeren. Om als soldaat te worden opgeleid. Of als prostituee te worden gebruikt. Wat we wel weten is dat dit het ergste is wat zo'n kind kan overkomen. Weggerukt uit haar veilige omgeving waar ze in geluk woonde. Afgevoerd naar een onbekende bestemming. Wat zou er toch geleefd hebben in dat kinderhart? Je kunt je daar alles bij voorstellen. Onderweg Heren, ach, wat zal ze bang geweest. Waar ga ik heen? Waarom moet dat nou? We weten uit het vervolg dat een godvrezend meisje geweest is. Dus heeft de Heere daarin benodigd. Dat kan niet anders. Dat kind is biddend naar Damascus vervoerd. Heer, u weet toch dat ik niet zonder mijn vader en moeder kan. En waar kom ik terecht? Wat gaan ze met me doen? Help me, Heer. Hoe gaat dit aflopen? Zij weet het niet. Wij reizen met haar mee. Naar de markt in Damascus. Wat een aanblik, nietwaar? Doodongelukkige meisjes en jongens vastgebonden. Die worden eruit gestald. Samen met het gestolen vee en al de andere goederen die weggeroofd zijn. En het publiek kan ze bekijken en keuren. Er wordt gevoeld en geknepen. Kracht en capaciteiten worden getest. En dan wordt er onderhandeld over dat kind. Daar heeft natuurlijk een handelaar gelopen. Mevrouw Naaman heeft gezegd, joh, als je een goed meisje weet te vinden op de slavenmarkt in Damascus, dan moet je er één voor me meebrengen. Dat kan niet te duur. Nou, dat kind heeft niks gekost natuurlijk. Dat hebben ze zomaar weggeplukt. Dus dat kon ook voor een koopje weg. En zo komt dat kind in het huis van Naaman terecht. En ze heeft al gauw gezien. Ze leefde daar in weeuw. Kunt u begrijpen. Maar Naaman, haar Heer, is doodziek. Hij loopt met de dood in zijn schoenen. En hoe voor de hand liggend nu is het te denken dat dat meisje wrok gekoesterd heeft en haatgevoelens heeft gehad. En gedacht heeft toen ze hoorde dat die man zou gaan sterven, net goed. Wat jullie Syriërs ons hebben aangedaan, al die kinderen weggeplukt uit het dorp waar ik woonde. Bij mijn vader en moeder vandaan. Als slavin verkocht. Je voelt ook zomaar aan dat je geen moeite hoeft te doen om te haten. Dat komt omdat dat eigen is aan u en mijn bestaan. Dat is natuurlijk een vreselijke realiteit. Maar dat is wel zo. Geneigd om God en onze naasten te haten. Eigen aan onze natuur. Het zit niet in ons om God lief te hebben. Het zal er ook nooit van komen. Tenzij wij door de liefde van God worden overwonnen. En dit is nou weer zo'n preek waar die eenzijdige liefde Gods als het ware van afdruipt. Want alles wat er met dat meisje gebeurd is tot nog toe, en we vinden het verschrikkelijk, bedoelt maar één ding: om Naaman zalig te maken. We zien hoe het welbehagen van God voorspoedig zijn voortgang zal vinden. Liefde breekt het hardste zondagshart. De kinderen van de Heeren in Syriëns land. Die zich door de genade van God overwonnen weet. Waardoor werd uw harde hart nou gebroken? Waardoor werd jouw harde hart nou gebroken? Waardoor werd mijn harde hart gebroken? Door Gods onbegrijpelijke zondaarsliefde. Dat gebeurt. En waar je tot dan toe geen enkele behoefte had om de Heer te dienen en lief te hebben, werd het vanwege die uitgestorte liefde Gods in je hart anders. Kwam er een band aan de Heer, ging je ook vragen naar de Heer en naar zijn sterkte, naar hem die al je heil bewerkt. Nou, dat is nou het geheim, want dat kind haat haar meester niet. Wat blijkt? Ze is met die man begaan. Ze loopt met die man. Omdat ze de Heere lief heeft, mag ze ook haar naaste lief hebben. Ja, de Heere Jezus zal het later zeggen, hebt zelfs uw vijanden lief. Nou, dat kind heeft de Heere Jezus persoonlijk nooit gekend. Heeft die woorden ook nooit van zijn lippen horen vloeien. Maar nochtans heeft ze het beoefend. Dat is nou vrucht geweest van het heilswerk dat God in Christus Jezus tot stand bracht. Hebt uw vijanden lief. Bid voor degene die u geweld aandoen en u vervolgen, heeft Jezus gezegd. Nou, dat mag dat kind nou in aller eenvoud beoefenen. En ze weet niet dat de Heere haar aan het gebruiken is als middel in zijn hand om Naaman uiteindelijk tot geloof en bekering te brengen. Merken we hoe hier alle dingen moeten medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus ook mensenroof, ook slavernij en een dodelijke ziekte. Het moet alles meewerken. Wonderlijk zijn de wegen van de Heer. Deze man, kun je natuurlijk voorstellen, dat was een dienaar van Rimmon. Hij komt er later zelfs nog op terug als hij bij Elisa is. Die is iedere dag in de tempel geweest met zijn offers. Ook om beter te worden, dat mag duidelijk zijn. En nochtans het voorwerp van Gods opzoekende liefde. Oh, het wordt de hoogste tijd, nietwaar, dat wij ons richten. Niet alleen op dit slavinnetje, die gedwongen is slavin te zijn en in het huis van Naaman is terechtgekomen, zonder dat ze dat zelf wilde, zonder dat ze er ook maar iets in te vertellen had. O, ik denk aan Gods eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan gaan we naar Filippenzen 2. Want dat dit slavinnetje zo mag zijn, o, dat is nou alles te danken aan Hem, die vrijwillig dienstknecht, slaaf is geworden. In Filippenzen 2 lees ik, want dat gevoelen zij in u, hetwel ik ook in Christus Jezus was, die in de gestalte, in de gedaante van God zijnde, geen roofgacht heeft God even gelijk te zijn. Dat wil zeggen, het was geen diefstal dat die God even gelijk was, want hij was God. Hij kon dus niks van God stelen in die zin. Hij was God, God uit God en licht uit licht. Maar staat er zo. Die dus die zelf God was en is, heeft zichzelf vernietigd. En dat betekent letterlijk, heeft zichzelf leeggemaakt van God. Opdat alleen die menselijke natuur voor u en mij zichtbaar zou zijn. En is de mens in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Dan heeft hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen, staat er dan. Letterlijk een slaaf. Dus God wordt in zijn Zoon, Jezus Christus, slaaf, dienstknecht. En wat voor een dienstknecht? Nou, hij wordt in de Oude Testamentische bedeling al de leidende knecht genoemd. De leidende slaaf van de Heer. De man van smart, bestemd om door zijn bitter lijden en sterven het rechtvaardig oordeel over u en mijn zonde volledig weg te nemen. O, deze dienstknecht, de leidende dienstknecht, die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij geslagen werd niemand dreigde. Nou, het is uit kracht van de liefde van deze leidende knecht des Heeren. Uit de kracht van deze dierbare slaaf die God naar deze wereld zou zenden, dat dit slavinnetje met haar meesteres gaat spreken. Dat kind, en dit is essentieel hoor, in het leven des geloofs, dat kind heeft geleden aan het lijden van haar meester. van haar naast, van de Naaman. Zij is bewogen geweest. Kijk, tot nog toe hebben wij dat meisje wel het nodige laten zeggen, maar dat vond u niet terug in de schrift. Maar het eerste woord wat in de Bijbel staat, wat van haar lippen vloeit, en dat is ontzettend veel zeggen, dat staat hier in onze tekst. Het eerste woordje, niet de haat, niet de wraak, niet de vergelding leeft in haar hart, maar alleen maar genezing en genade. Luister maar, ze zegt tegen haar vrouw, tegen haar meesteres, ach! Het is maar een enkel woord. Maar het spreekt boekdelen. Dit is wat uit haar hart vloeit. Och. En in dit ene woordje och geeft ze uiting aan haar diepe medelijden met haar Heer. Dit is nu het medelijden dat de Heer betoont met zondaar. Want vergeet niet dat heel deze weg bedoeld is tot behoud van Naaman. Dit och van dit kind is het signaal van God zelf in de richting van deze zondaar, Naaman. We horen in de stem van dit meisje, in dat eenvoudige woordje, och, een uitroep, waarin we Gods ingewanden horen rommelen van barmhartigheid jegens deze verloren generaal. En dan, ja, dan zegt ze, och, of mijn Heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Dat wil zeggen, dan zou hij hem van zijn melaatsheid beter maken. Als je dit leest zo, dan zeg je, wat een geloof heeft dit kind gehad. Je kunt er natuurlijk gerust van uitgaan dat die Naaman, toen hij eenmaal hoorde dat hij melaats was, van de ene medische specialist naar de andere is gegaan. Kunnen jullie mij nog helpen? Ongetwijfeld zal hij zich hebben laten adviseren. Zijn er velen geweest die zegt, meneer Naaman, u moet daar eens heen gaan of daar eens heen gaan, want die en die heeft daar ook baat bij gehad. Maar uiteindelijk hebben al de doktoren moeten zeggen, meneer Naaman, u bent ongeneeslijk. We kunnen niks meer voor u doen. En dan loopt daar in zijn huis een Joods meisje rond, een slavinnetje, gekocht op een slavenmarkt. En die durft tegen de vrouw van Naaman te zeggen, mevrouw Naaman, als uw man naar de profeet in Samaria zou gaan, dan wordt hij beter. Kijk, je zou het nog kunnen denken, nietwaar? Och, ging die man naar Elisa, hij zou misschien wel beter worden. Dat zou ze kunnen denken. Want ze heeft natuurlijk genoeg gehoord in Israël over de wonderen die Elisa heeft gedaan onder zijn volk. Maar nu dus, hè, in een heideland zijn. En dan zeggen tegen de vrouw van die heidense generaal, als uw man zou gaan naar de profeet Elisa in Samaria, dan wordt hij beter. Ze zegt het. Ze openbaart het. Ze spreekt erover met de grootste vrijmoedigheid. Wat een overgave in geloof is dit geweest. Hier horen we wat het geloof vermag. En wat gebeurt er dan? En dat is toch ook wel heel apart om dat te lezen. Die vrouw, die gelooft dat onvoorwaardelijk. Die zegt niet, ach kind, dat kan niet. We hebben hier zulke goede doktoren, daar hoeft mijn man niet voor naar Samaria, echt niet. Nee, dat zegt ze niet. Nee, ze gaat onmiddellijk naar de man. Ze zegt, joh, weet je wat nou dat Joodse meisje gezegd heeft? Als jij naar Samaria gaat, dan word je beter. Wat zeg je daar? Ja, echt. En dan gaat hij onmiddellijk naar de koning. Naar zijn heer, zo staat het er toch.
Toen ging hij in en gaf het zijn heer, dat is zijn koning, te kennen, zeggende, zo en zo, prachtig, hè, om dat te lezen, hoe dat dan wordt weergegeven, dat is om, ja, om het verhaal, zeg maar, gaande te houden, zo en zo heeft de jonge dochter gesproken, die uit het land van Israël is. Het geeft natuurlijk ook aan hoe dat kind geleefd heeft in dat huisgezin van de Aman. Dat is een meisje geweest die als een prachtige bloem in de hand van de Heer is geweest. Zeg maar gerust een paradijsroos te midden van de heidense woestenij waarin ze verkeerde. Ze heeft door haar doen en laten de liefde geur van haar Heer mogen verspreiden. De Aman heeft dan al die overwinningen mogen behalen door de hand van de Heer, zo staat er toch. Nou, dit kind heeft overwinning in liefde mogen behalen. Door de liefde van haar Heer. En door de liefde tot haar Heer. Dit is nu de liefde, zoals de apostel Paulus dat zo prachtig zegt. En hoe is dat heerlijk van toepassing? Dat is nou de liefde die niet zichzelf zoekt, maar de ander. Bernard van Clairvaux, die zegt het zo prachtig. De liefde schenkt de liefde. Dat is nou vrucht van de uitgestorte liefde Gods. Nou. We weten nou allemaal hoe de situatie is. De toestand met die Aman. Geen kans meer op herstel. Dat meeleven van dit kind. De vrijmoedigheid. Het geloof. Waarmee ze mag spreken tot haar meesteres. En dat alles gedreven vanuit de liefde. Tot de Heer en daarnaast. En nou kijk ik zo naar dat huisgezin. Van de Aman. En ik zie hoe dat huisgezin zich laat gezeggen door dat kind. En dan denk ik aan Psalm 134, waar liefde woont. Gebiedt de Heere zijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Nou, dat gaat gebeuren hier. Wat blijkt nu dat die woorden van de Aman, of die woorden van dat meisje van de Aman zijn als een licht, zoals de schrift dat zegt, schijnen in een duistere plaats. Die man, dat kun je begrijpen, heeft geleefd onder de inktzwarte wolken van het oordeel van de dood. Wanhoop. En dan in de nacht van zijn leven klinkt daar de stem van dit kind. En begint het morgenlicht in zijn droevige leven langzaam maar zeker te kleuren. Misschien zitten we wel in zulke omstandigheden. Of hebben we erin verkeerd. Dat kan ook zijn in geval van ziekte. Maar het kan ook zijn in geval van, ja, van kennis van zonden en schuld en ongerechtigheid. De Heilige Geest moet daar maar over geven in je leven, dat je gezondigd hebt en gedaan hebt wat kwaad is in de ogen van de Heer. En als je naar jezelf kijkt en zegt, joh God, hoe moet het ooit terechtkomen? Geen enkel spoortje van licht wat dat betreft. En nu zie je hoe een eenvoudig woord van zo'n kind ineens in die duisternis een licht doet opgaan. En zo gaat het nou ook onder de bediening der verzoening in Gods huis hier. Zo werkt de Heilige Geest. Als hij te midden van de duisternis van je leven, waar je zelf geen weg weet, van die weg mag horen, die gewezen wordt, naar Samaria gaan, naar de profeet in dit geval, Maar u begrijpt, wij mogen u nog een uitnemender weg spreken. Een verse weg, een nieuwe weg, een levende weg. Die God heeft gebaand in die meerdere Elisa. De Heer Jezus Christus. Opdat wij van alle duisternis bevrijd zouden worden. Dat uit de duisternis van ons verloren leven getrokken worden tot het licht van zijn wonderen genade. Ik zeg u, dat gebeurt onder de prediking. Bij voorkeur. Maar dat gebeurt ook, zo zien we hier, als een ander eenvoudig getuigenis mag geven. Als zo'n leven van een kind van God doortrokken mag zijn van de liefde Gods. En woorden van liefde worden aangeraakt. En je mag ze ontvangen voor wat ze waarlijk zijn. Gods woord, wat kan dat een leven ineens veranderen? Oh, toen hoorde ik het ineens. Toen gaf de Heilige Geest mij oog en oor voor dat wat God bedoelt in zijn woord. Het kan zelfs zo zijn dat een kind van God hopeloos in de knoei zit, nietwaar? Veelal door eigen schuld, moeten we ook zeggen. Een bekend voorbeeld uit de Bijbel is natuurlijk David, een notabene man naar Gods hart, die zich dan helemaal ontgaat, zelfs een moord laat plegen om een vrouw te schaken, overspel pleegt en dan kennelijk ook daar nog mee kan leven. Dat is helemaal het angstige van zoiets. En we herkennen dat wel, hè, dat je in zonde valt. Maar als dan die zonde heeft plaatsgevonden, dan zegt, oh God, hoe kon het toch weer gebeuren? En dat je dan op je knieën gaat. En dat die zaak in orde moet komen tussen God en je ziel. Oh, wat heb je dan de Heere Jezus toch nodig, nietwaar? Ik hoop dat jullie dat herkennen in Syriëns land. Om gebruik te maken van Jezus. Dat is geen vrijbrief om te zondigen. Nee, je merkt wel wat een pijn dat geeft aan het hart. Omdat je beseft wat het hem gekost heeft. Om die zonde van jou en van u te verzoenen. Maar goed, dan moet daar die profeet Nathan aan te pas komen om dat hart van David te verlichten. Gij zijt die man. En dan komt dat gebed. Ontzondig mij met hyssop. Dat is dat reinigingsmiddel. En mijn ziel nu gans mee laat zal rein zijn en genezen. En dan ook die begeerte niet waar, was mijn geheel. Dan zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Naaman, die weet nu hoe gauw die bij zijn koning moet komen. En die vertelt het zo en zo, heeft dat Joodse meisje gesproken. En weet u wat dan ook weer zo frappant is, dat die koning daar ook onmiddellijk voor valt. Die gelooft het ook niet van, ja, joh, geloof je toch zeker zelf niet. Nee, onmiddellijk roept hij zijn schrijver. Hij zegt, er gaat een brief naar de koning van Israël. Ga zitten. En hij dicteert de brief, de tekstwoorden staan in dit gedeelte, geachte meneer de koning van Israël. Wanneer u deze brief ontvangt, dan heb ik inmiddels mijn dienaar Naaman tot u gezonden. Met de bedoeling dat u ervoor zorgt dat hij van zijn melaatsheid wordt genezen. Hoogachtend, koning van Syrië. En er worden, zoals u weet, de nodige geschenken bijgevoegd. En nou haasten we ons toch tot dit woord. Om nou te kijken wat dat bij ons uitwerkt. Hè? Kijk hier nou. Mag ik het zo zeggen? Mevrouw Naaman gelooft het. Meneer Naaman gelooft het. Koning van Syrië. Zijn allemaal dienaren van de god Rimmon. En hier zitten allemaal getekende zondaar. Het bloed van de Heer Jezus is aan ons hoofd vastgemaakt. Nou, Amon weet inmiddels dat hij ongeneeslijk is. En dat zeggen we tegen iedere zondaar in Syriëns land. Ongeneeslijk. Maar niet alleen dat. Nee, als u naar de profeet in Samaria gaat, dan wordt u beter. Als wij naar de dokter gaan en de huisarts zegt, ik vertrouw het niet. Ik geef je een verwijsbriefje voor de specialist. Je moet zelf contact opnemen met de polykliniek om een afspraak te maken. Dan weet u wat de praktijk is. Zeker als je het niet vertrouwt. Je weet niet hoe gauw je bellen moet. Je weet niet hoe gauw die afspraak gemaakt moet worden. En als het in plaats A 6 weken duurt, dan probeer je bij plaats B waar het 2 weken duurt. Toch? Zo snel mogelijk moet dat opgelost worden. Vandaar dat die koning ook zo haast maakt met die brief voor de profeet. En vandaar dat we ook haast maken met u, met jou en mij, om van die dodelijke kwaal der zonde bevrijd te worden, moeten we naar de meerdere Elisa toe. De Heer Jezus Christus. En u die al gebruik van hem mag maken. U zit altijd weer te wachten, nietwaar, in de prediking dat u een goed geluid van deze zaligmaker mag horen. Oh, wat doet het toch goed, hè, als je goed van de Heer Jezus hoort spreken. Waarom? Wel omdat het zo waard is als er toch iemand zijn liefde heeft gemanifesteerd. En dat is de liefde des vaders die door de liefde van de zoon zichtbaar wordt. De vader geeft zijn kind en het kind geeft zichzelf. En dan is het de liefde van de Heilige Geest dat hij zijn dienaren uitzendt om dat woord nou zo dicht bij je hart te leggen dat je het omhelst. Dat je het aanneemt. Dat je je hand erop legt. Wijlen dominee Tucker, die hier vele malen gepreekt heeft, die stond op dat kanseltje daar, als ik me nog goed herinner. Die zei het zo mooi, ik zal mijn hand op Jezus leggen. Amen, op zijn offer zeggen. Dat. Daartoe wordt het evangelie ons gepreekt. Elisa betekent God redt. En Jezus betekent de Heer, de God van mijn doop, redt, maakt zalig, geneest, stelt in de ruimte. Oh, dan mag ik al vanuit het Oude Testament zeggen, hij is, wat krijgt dat dan ineens een perspectief? Hij is de lijdende knecht, nietwaar, hij heeft zich leeggemaakt van zijn godheid, in de gestalte van een slaaf gekomen zijn. De lijdende knecht des Heren. En dan komt het hoor. Man van smarten. En dan zegt u. En verzocht in krankheid. Is die gepast, die dierbare zaligmaker? Is die gepast? Verzocht in krankheid. Ja, zegt dan Jesaja. De Heere heeft hem krank gemaakt. Dan wordt hij melaats. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Er is niks geheels meer aan hem. Want hij heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Ja, waarlijk, zegt diezelfde Jesaja. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smart heeft hij gedragen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen, daar hebt u het, is ons genezing geworden. En u zendt hij zijn dienaren uit. Om ons met onze dodelijke kwaal der zonde tot Jezus te begeven. Nou, een enkele aanwijzing van dit meisje. Ze heeft er niets aan preken. Haar leven was zo vol van Gods liefde, dat een enkel woord genoeg was om zowel mevrouw als meneer Naaman en de koning, zo en zo heeft dit dochtertje gesproken, een brief te laten schrijven. Naaman is al op weg met de geschenken. naar Elisa. En dan wordt de Heer Jezus niet alleen de man van smarten genoemd. En niet alleen de lijdende knecht des Heer. Maar ook de heiland. Dat wil zeggen de heelmeester. Nou, laten we nou met Naaman meereizen. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. We moeten er toch niet aan denken dat als een prediking zo vol liefde van Christus mag zijn, dat we hem zouden verwerpen, niet waar. Zo is het gegaan. Onvoorstelbaar. Maar ik moet u preken. Lucas 4. Jezus, 30 jaar in Nazareth gewoond. Is er wat van dit meisje uitgegaan als slavin bij de Aman? Wat zal er van hem uitgegaan zijn in dat dorp Nazareth? Iedereen wist het, de zoon van de timmerman. Van Jozef en Maria. Hij was timmerman zelf, zo wordt hij ook genoemd. Wat zullen ze zich overwonderd hebben over zijn optreden in die 30 jaar dat hij daar woonde. Iemand die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. De liefde en de goedheid droop er als het ware vanaf. En dan gaat hij dat preken als hij 30 jaar is. Houdt hij zijn preek. En dat is zo prachtig om te zien. Dan gebruikt hij de stof die wij nou bepreken vanavond. Die u hoort. Die brengt Jezus daar. Naar voren. In de synagoge. Hij staat daar. En hij zegt: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Ik zeg u de waarheid. Er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan de Aman de Syriër. Dit gebeurde dus, wat u vanavond hebt horen preken. Daar staat Jezus met deze stof voor zijn dorpsgenoten. Of stadgenoten moet ik zeggen. En ze werden alle. Ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld als ze dit hoorden. En opstaande wierpen ze hem buiten de stad en ze leidden hem op de top van de berg op welke stad gebouwd was om hem van de steilte af te werpen. O mijn lieve Heer Jezus, dit kan niet. O, als we hem hebben lief gekregen, en wat een wonder is dat. Dan is maar één ding wat we begeren, dat we hem zouden omhelzen in het geloof. O, hoe zouden we hem van ons weg kunnen duwen? Hoe zouden we hem in de afgrond kunnen werpen? Kan toch niet meer, hoop ik, na vanavond. Lieve mensen, het kan toch niet meer. Is de vijandschap dan eindelijk gebroken? Kijk eens naar vers 9. We gaan eindigen. Alzo kwam Naaman met zijn paarden, met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Laten we dat maar doen. We hebben heel de geschiedenis meegemaakt vanavond en kijk eens. Wij zouden naar die meerdere Elisa gaan, toch? We hoeven geen schatten mee te nemen. De brief is u al meegegeven vanuit de bediening van het evangelie. En daar staan we nou met elkaar, toch? Voor de deur van de Heer Jezus. Wat moeten we nou doen? De Heer Jezus zegt het zelf. Klopt. En u zal worden open gedaan. En dan daarbij, als die deur open gaat en wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wie tot mij wil zeggen, wie dan ook maar. Nou, we hebben geklopt en de deur gaat open. Kom binnen.
want er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Geboren voor de tijd, geborgen voor de eeuwigheid. Komt, laat ons dan toegaan tot de troon der genade, opdat wij geholpen zouden worden en genade ontvangen ter bekwamer tijd. Amen. Zingen wij Psalm 99, het tweede vers. God die helpt in nood. Gemeente, laat ons danken en bidden. Heer, hoe past het ons om uw grote naam op moedig dank te zeggen. Dat we zo in alle rust samen mochten zijn. Door niets gestoord zijn geworden. En dat u zo nabij bent gekomen. Door de kracht van uw woord en geest. We stonden tenslotte aan de deur. En bij de Heere Jezus. We hebben hem als het ware open zien gaan. En we werden ontvangen. Om genezing te vinden onder zijn vleugelen. Voor tijd en eeuwigheid geborgen. Ach Heer, het is een preek die mogelijk ook het nodige losgemaakt heeft. We kunnen met ziekte worstelen. Misschien ook wel het doodvonnis gekregen. En wat heerlijk dan dat ons die weg, die verse, die levende weg in Christus Jezus is gewezen. Om gebruik te maken van zijn dienst. We hebben het al maar direct gezegd bij het begin van de prediking. Opdat we ons zouden haasten. Om ons levenswil. Misschien zijn we wel zondaren die maar niet kunnen geloven dat Christus ook voor mijn zonde stierf, want daar gaat het dan toch om. Dat we van die diensten gebruik maken. O Heere, wat hebt u ook daarin weer willen voorzien vanavond om ons toch met alle vrijmoedigheid die weg die gij zelf gebaand hebt in de Zoon van uw welbehagen te openbaren. Wat is de liefde tot zondaar ons ter oren gekomen, opdat we maar niet zouden schromen om als misschien wel bange kuikentjes te vluchten onder die wijd uitgebreide vleugelen. We hebben gehoord van diep traumatische ervaringen van dit kind. O, ons leven kan zo ook getekend zijn door trauma's die we hebben opgelopen. Misschien willen onze jongere jaren een leven lang door geplaagd. Ach, we hebben mogen horen hoe dit kind zich toch geborgen wist bij haar God en Heer, ondanks alles. Geen wrok, geen haat, maar liefde. Als vrucht van dat nieuwe leven, dat zo heilzaam wil zijn, ook nu. Heren, wij mogen u bidden voor deze gemeente. Ook voor onze broeder die u hier gesteld hebt. Wat een zegen dat hij hier zijn plekje van u kreeg. En stel hem tot een zegen. Wees hem nabij, samen met zijn gezin. Ach, we weten ook van de zorgen van pa, onze broeder en vriend. Misschien heeft hij wel meegeluisterd. O, dat u ook onder die vleugelen wat veilige plekje mag innemen. Immers, zo dicht bij u is het goed, Heer. Hoe het dan ook is, maar we mogen u toch ook bidden of dat alle middelen die tot herstel worden aangewend ook nog gezegend zullen worden. Gedenk hem met zijn vrouw en zijn hele gezin. Dank, Heere, voor wat u gaf. Het was warm en we hebben er helemaal geen last van gehad. En zo bent u goed geweest voor ons allemaal. Ga met ons. Geef ons nog een goede en gezegende avond. Mogen we ook weer veilig thuiskomen te midden van alle drukte. Vergeef onze zonden, Heere. En dank voor alles wat u gaf. Hoor ons gebed en neem onze dank aan om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.